Ze krijgt vanmiddag hier op dit festival de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre, voor haar romans, historische boeken, essays en columns. Ze is vanzelfsprekend hier en ze is ook vaak bij ons te horen als columnist. En daar zijn we heel gelukkig mee, want Nelleke Noordervliet is inmiddels een vaste waarde. Een baken voor het land, zogezegd, en uiteraard voor ons programma.
Ja, en ze zit gewoon hier naast ons.
God,
en
we gaan... Jongens,
ja, we hadden bedacht dat we gingen overdrijven om te weten hoe jij daarop reageert.
Ja, oké.
Nou, Nelleke, wel. Welkom, maar voor al de helderheid van harte gefeliciteerd. En dan, om het spelletje toch maar even vol te houden... je dacht eindelijk gerechtigheid?
Oh, nee. Maar dat dacht ik wel.
Juist, dank
je wel. Ik heb haar als jonge... Voor mij, ik was een jong ventje. Ik heb haar als een jonge man nog geïnterviewd.
Was jij een jong ventje?
Ja. Oh. Ik was een beetje verkikkerd op haar. En toen was het al een groot schuifster.
Ja, Nelleke,
jongens, kan ik naar huis?
Ja, nee. Nelleke, weet jij... Nelleke, weet je wie... Je weet, de prijs werd in 1947 voor het eerst uitgereikt. Weet je ook aan wie?
Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, P.N. van Eyck, een totaal vergeten schrijver.
Je dichter. De dichter
van Eyck. Juist.
Ja, de tuinman en de dood. Ja.
Goed.
Vanmorgen kwam mijn tuinman wit van schrik de kamer in. Juist. Heer, één ogenblik.
Die kennen we nog wel.
Je hebt 12 keer aan een vrouw uitgereikt, 71 keer aan een man. De eerste vrouw die hem kreeg was Annie Romeijn. De marxistische schrijfster, de laatste, één na laatste mensje van Keulen. Is er een inhaalslag begonnen nu jij bent gelauwd?
Nou, ik denk dat er langzamerhand toch wel mensen wakker zijn geworden... en dat er een beetje wordt gekeken naar een afwisseling mannen-vrouwen. En ook de PC-Hoofdprijs is dit jaar toegekend aan Marga Minko. En zo zie je in de afgelopen jaren dat er een inhaalslag wordt gemaakt. Ja, ik weet niet of ik het zo moet zeggen. Ik ben het met Joke eens dat er dingen gewoon normaal zouden moeten zijn. En het jammere van het feminisme of van al die emancipatiebewegingen is dat je ze moet hebben. Maar het zou normaal moeten zijn dat de aandacht voor vrouwelijke schrijvers en de aandacht voor mannelijke schrijvers gelijk is verdeeld. En dat ook het schrijven van vrouwen serieus wordt genomen. Het is nog steeds, voel ik, ondanks de inhaalslag, ik voel nog steeds een licht verschil.
Ja, je kijkt ook veel serieuzer dan doorgaans nu je dit zegt.
Ja. Het is een serieuze zaak.
Juist. Dus,
maar waar zit het verschil dan in, Nelleke?
Ja, dat is gevoelsmatig bijna, Wim. Ik zal je er straks over inlichten. Maar dat zijn dingen die heel moeilijk te benoemen zijn. Maar het heeft wel iets van... Als een man over een bepaald onderwerp schrijft... dan is dat oké en serieus. Voor vrouwen, ik noem het altijd het damesreservaat... is altijd zijn andere onderwerpen weggelegd. Ja. Een vrouw moet zich niet te ver buiten dat reservaat wijgen.
En als ze het wel doet, dan moet ze zich driedubbel extra bewijzen. Dat is eigenlijk
precies,
nog steeds een probleem.
Zeker.
Nelleke, laten we het dus even toch een klein beetje over je schrijverschap hebben. Ik heb een beetje zitten turven. Volgens mij heb je, als het niet klopt, moet je me maar verbeteren. 20 romans geschreven.
Nee joh, dat klopt helemaal niet. Ik geloof dat het er 10 zijn.
10 romans en 10 boeken die daarvoor doorgaan.
ik tel zelf niet.
Goed, dus... je hebt veel geschreven.
Ja.
Laten we het daar maar op houden. Hoe ziet zo'n schrijfdag bij de familie Noordervliet eruit? Je gaat 's ochtends.
Het is goed dat je
uur...
familie zegt. Ja. Er zijn dus meer mensen bij betrokken. Nou ja, mijn echtgenoot nu, vroeger de kinderen. Nee, ik ga gewoon aan het werk. Maar dat is soms werken aan een roman, maar soms ook aan een column. En soms moet ik een vergadering voor het een of het ander voorbereiden. En soms moet ik weg. Het is een ik heb geen kantoortijden.
Maar was jij zo'n schrijver die dan in haar kamer gaat zitten en dat de kinderen wisten tussen pak een beet 10 uur en of 9 uur of 11 uur en 5 uur niet in die kamer komen?
Nee, zo was ik helemaal niet. Nee, dat kan helemaal niet. Zeker niet als je kinderen hebt. Kinderen komen binnen. En het enige wat ik van ze vroeg, als ze zagen dat ik achter mijn computer zat, was: laat mij even mijn zin afmaken. Dus als je ziet dat mijn vingers nog over de toetsen gaan, moet je even wachten. En dan is de zin uit.
En dat deden ze?
Nou, ongeduldig. Zo, hè, trommelend en zo'n beetje drentelend. Maar ja, mijn zinnen zijn niet altijd zo lang. Hoor.
Is dat het werk ten goede gekomen of niet?
Wat zeg je?
Is dat het werk ten goede gekomen of niet?
Ongetwijfeld.
Ja. Hey, moet je horen, heb jij een lievelingspersonage uit je werk?
God, ja. Je gaat altijd een relatie aan gedurende het schrijven met een personage. Het is een vreemdeling die je langzaam leert kennen. Ja, die maak je zelf wel, maar toch, het is een vreemdeling. Mm-hmm. En in de loop van het schrijven van een roman leer je iemand zo goed mogelijk kennen. Hoewel er altijd nog geheimen en raadsels blijven. En dat moet ook, want als je een personage creëert die van A tot Z de lezer aan het eind bekend is, dan is het dodelijk saai. Er moet altijd iets overblijven, ook een conflict eventueel. Mm-hmm. En aan het eind van het boek heb ik iemand leren kennen en dan moet ik afscheid nemen.
Ja,
en is dat moeilijk.
Heb je ook boeken waar je dan veel voor jezelf in doet? Want jij gebruikt ook veel historische research. Ja. Maar zijn er ook boeken bij waar je echt veel voor jezelf in doet?
Alle boeken zit heel veel van mijzelf. Juist ook de boeken waar die ver van mij afstaan. In Menno Molenaar, een man uit de 17e eeuw, die hoofdpersoon was van mijn In Vrij Man, laatste roman. Daar heb ik erg veel moeite mee gehad om daar afscheid van te nemen. Het is een deel van mijzelf, maar ook een ander. En ik wist dat ik hem moest laten gaan aan het eind. En dat was, was niet makkelijk.
Ja, het was een Spinozist, hè? Een Spinoza aanhanger.
Ja.
Wat opvalt is, je schrijft geen vrouwenboek, voor alle duidelijkheid. Verder van. Maar er komen veel dappere vrouwen in voor. Is dat toeval?
Nou, laten we zeggen dappere mensen. Want er zitten ook hele dappere mannen in. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk van dat etiket af te komen, snap je? Dus, en daarom begrijp ik ook wel dat jij mij dit aangeeft. Hè? Jij bent, wij zijn Piet Muizelaar en Willy Walden. Ja. Maar jij Piet Muizelaar en ik Willy Walden, als jullie nog weten wie dat zijn.
Ja. Dat is niet mijn broer.
Ja. Ja. Ja.
Maar ga door.
Dus daar gaat het om. Het zijn mensen die worden geconfronteerd met een conflict. Ja, dat is nou eenmaal het wezen van een roman. Er moet iets veranderen in een personage. En je kunt een anti-held creëren. Iemand die als een soort underdog door zijn leven sloft en alles passief reageert op alles wat hem overkomt. En je kunt een held of heldin creëren die probeert weerstand te bieden tegen het lot. Er iets mee te doen en daarin slaagt of niet slaagt. Want het hoeft niet altijd een happy end te hebben. Hè. Het gaat om de strijd. Het gaat om de vraag die je stelt, niet om het antwoord.
Is één mens uit je boeken valt mij op, wel meer hoor. Maar één mens zou ik toch even noemen. Elisabeth, de jonge 18e eeuwse vrouw, oftewel mens, uit het boek Het Oog van de Engel. Uit 1991 alweer. En zij vecht tegen alle heersende codes, waarden, normen en conventies in. En ergens meen ik, daar herken ik toch ook wel jouw levensloop in. Of gaat dat te ver?
Nou ja, dat gaat wel een beetje te ver. Want Elisabeth Le Stévenon wordt geboren in Haarlem aan de vooravond van de Franse Revolutie. Ja, dus zij maakt die revolutie mee. Is ook op de een of andere manier als een soort medium, een soort bemiddelaar tussen revolutionairen en het volk. Maar dat was dus een heel heftige tijd. Zij vluchtte als patriotse uit Haarlem naar Frankrijk, zoals velen deden. En dat is in mijn levensloop absoluut niet gebeurd. Ik heb nooit hoeven vluchten. Ik heb een vage revolutie in de jaren 60 meegemaakt, maar dat viel wel mee. Dus wat dat betreft lijkt ze niet op mij.
Nee, maar ik bedoelde eigenlijk iets wat er dichtbij zit. Je hebt het ooit over je eigen leven gezegd, ik ben uit het reservaat gebroken waarin vrouwtjes door mannen worden gehouden.
Ja, dat deed zij ook.
Ja, dat bedoelde ik eigenlijk.
Ja, je hebt vorm van revolutie, zeker.
En is die nu af?
Nee, Joke zit dat te zeggen. Denk erom.
Is nog niet klaar, zei Joke.
Zij kijkt mij streng aan. Geef het goede antwoord. Maar we zijn al een behoorlijk eind op weg. Maar nog niet helemaal daar.
Hey Nelleke, dank je wel. En vanmiddag heel veel plezier bij de uitreiking.
Dank je wel.
Ja, goed. Ja, en met dit Applaus voor Nelleke Noordervliet. Helemaal terecht. Vanmiddag krijgt ze die prijs. Zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Met dank aan alle gasten, aan de muziek van Hemelbezing, aan een fantastische publiek hier op Writers Unlimited. Wij zijn er volgende week weer gewoon vanuit de studio. Straks hier op Radio 1, de perstribune van Max. Nog een heel prettige zondag.
Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.